Als je over Kain spreekt, dan moet je tegelijkertijd ook Abel noemen. Want ze worden bijna telkens in één adem genoemd, in één tekst genoemd en tegenover elkaar gesteld. Zoals het zo vaak is in de Bijbel. We kennen Kain en Abel, Ismaël en Isaac, Esau, Jacob. Er zijn nog vele voorbeelden te noemen. Het zijn eigenlijk twee portretten die je naast elkaar moet stellen en die elkaars tegenstelling zijn. We hebben vanmorgen de geschiedenis van Kain en Abel gelezen in Genesis 4. Ik wil u vanavond het goddelijk commentaar op die geschiedenis geven in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11. En in de laatste brief die we in de Bijbel hebben, namelijk die van Judas. Maar eerst Hebreeën 11. Eén vers maar, het vierde vers. Daar staat: door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd aan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En dan een vers uit de brief van Judas, dat vindt hij vlak voor Openbaring. En om des verbands wil beginnen maar even bij vers 3 tot en met vers 11. Er staat: geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot hetzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid en de enige Heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende wederom degene die niet geloofde verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoreerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks heeft wel ook deze in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen ze niet weten, het lasteren zij. En hetgeen ze natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven ze zich. Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingegaan. En door de verleiding van het loon van Bileam zijn ze heengestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Tot zover deze beide schriftplaatsen. Deze brief van Judas is een belangrijke en een ernstige brief in de Heilige Schrift. Je zou kunnen zeggen dat we in het boek der Handelingen het begin van de gemeente kunnen vinden en de geschiedenis van de gemeente. En in Judas vind je eigenlijk het einde van de gemeente. Het is een profetisch boek en dat bijzonder betrekking heeft op de eindtijd. En misschien wel op de laatste generatie van gelovigen die op aarde zullen leven bij de komst van de Heer. Er is gezegd, Handelingen is het boek van de handelingen der apostelen. Maar je zou de brief van Judas kunnen noemen de handelingen der afvalligen. En deze brief houdt zich uitsluitend bezig met afval en wat de gevolgen daarvan zijn. En dan niet afval van leven, dat kan niet, een kind van God kan niet afvallen. Maar wel een afval van leer en van de openbaring van God zelf in zijn woord. brief van Judas niet van niets het voorportaal van het boek Openbaring. De schaduw van Openbaring rust reeds op de brief van Judas. En laat zien hoe straks het oordeel van God komt op een kerk die geen kerk is. Op een afvallige kerk. In wezen een synagoge van Satan. Wanneer je de brief van Judas doorleest, dan kom je tot ontdekking dat er een strijd is met de algemene opvatting die eeuwenlang, zou ik willen zeggen, gehuldigd werd en die door velen ook vandaag nog wordt aangehangen. Namelijk deze opvatting dat de wereld door evangelie en zending en door het getuigenis van de christelijke kerk langzamerhand onderworpen wordt aan Christus en dat op die wijze het koninkrijk van Christus op aarde zal komen. De Bijbel leert het tegendeel. De Bijbel leert niet dat de waarheid zegeviert, maar dat in deze wereld de leugen zegeviert. En u kunt eenvoudig constateren elke keer weer dat de leugen in wezen veel meer aanhangers stelt vandaag dan de waarheid. De Heer Jezus heeft niet voor niets gezegd, als de Zoon des mensen komt, zal hij nog geloof vinden op aarde. Ik denk daarbij aan de gelijkenis van de tjuurdezen, dat door een vrouw verborgen werd in 3 maten meel, in Matthäus 13. En dan zien wij dat het tjuurdezen geleidelijk aan het gehele deeg doorzuurt en bederft dus. Tjuurdezen had in een beeld van het kwaad in de Bijbel. Heel vaak van valse leren. De Heer Jezus waarschuwt zijn tijdgenoten reeds voor het zuurdezen der Farizeeën. Het woord wee u, wat ook Judas gebruikt, als hij spreekt over hen die de weg van Kain gaan. Wee u, gij schriftgeleerden, wee u, gij Farizeeën, wacht u, zegt de discipelen, voor het zuurdezen der Farizeeën. Deeg, het meel is een beeld van het woord van God. Maar vandaag in de prediking is daar zoveel zuurdezen dat je het evangelie er niet meer uit herkennen kunt. Nee, we leven vandaag in een tijd dat de leugen zegeviert en dat de weg bereid wordt voor de valse profeet en voor de valse Christus. Die spoedig op aarde zullen verschijnen. Dat is ook wat de apostel Paulus leert. Als ik de brief van Timotheus neem, en zoek je dan maar op als je wilt, 1 Timotheus 4, vers 1 bijvoorbeeld, daar staat, doch de geest zegt duidelijk, dus niet ik zeg dat, of wie dan ook, de geest van God zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Dat staat er duidelijk. Dat is een kenmerk van de eindtijd. Er zijn leringen die stammen uit de school van de duivel. Grote tegenstander van God. En dat zijn zij die van het geloof zijn afgevallen. Die de waarheid Gods terzijde hebben gezet en de leugen aanvaard hebben. De leugen die komt uit de koker van Satan. Legt u daarnaast de 2e Timotheusbrief, dan vindt u daar in het 3e hoofdstuk, 2 Timotheus 3, vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Dat schrijft Paulus in zijn laatste brief die we van hem in de Bijbel hebben. Want de mensen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, enzovoort, hoovaardig, lasteraars. De ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Je kunt het allemaal toepassen op de tijd waarin wij leven. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed. Zonder liefde de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen. Meer liefhebbers van zichzelf dan liefhebbers Gods. Hebbende een gedaante van godzaligheid. Uiterlijke vorm dus, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Verdraag ook deze. Oh nee, bestaat er niet. Heb ook een afkeer van de dekken van dat soort dingen. En ook van dat soort mensen die dergelijke dingen doen of verkondigen. Daar moet je je van af keren. Staat er heel duidelijk. En we zijn ervoor gewaarschuwd. En we zouden nog meer teksten kunnen zoeken, maar gaan we terug naar de brief van Judas, die daar wel degelijk waarschuwt voor het gevaar van afval en de gelovigen oproept in vers 3, geliefden, alzo ik alle naastigheid door u te schrijven van de gemene zaligheid, zul ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En er wordt strijden wel alleen zeggen dat dat geloof wat ons, wat eenmaal aan de vaderen overgeleverd is. Al die geloofswaarheden waarop onze zaligheid, onze genele zaligheid gefundeerd is, dat daar krachten zijn die ons dat willen ontnemen, die dat willen aantasten, dat we waakzaam moeten zijn, op onze hoede moeten zijn en moeten staan in de waarheid. Opdat we niet heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer. Het is vaak door gebrek aan kennis dat er zoveel oprechte gelovigen toch zich op een dwaalspoor bevinden en in slaap gesust worden en nauwelijks weten wat er om hen heen gebeurt of hoe hun dominee erover denkt. Wel, dat is een kwaad, zou ik zeggen, afval is er steeds geweest. Maar naarmate de tijd vordert, zal dat toenemen. Het zou zich toespitsen. En het zal zijn hoogste openbaring vinden wanneer de afval gekomen is, waarvan 2 Thessalonicenzen 2 spreekt. De tijd van de openbaring van de antichrist, de tijd van de valse profeet, de tijd waarin de wereld overgaat van aanbidding tot God tot de aanbidding van de mens. Het is merkwaardig dat Judas die allerlei symptomen aangeeft die wijzen op de afval, de toenemende afval, dat hij tenslotte 3 personen uit de historie, uit de Bijbelse geschiedenis haalt, om die model te stellen voor de situatie in de eindtijd. En dat hij als eerste gebruikt de naam Kaïm. En die naam is vanmorgen reeds gevallen. En we hebben gezien wie Kaïm typologisch uitbeeldt. We komen er zo nog even op terug. Want er staat, wee hun, want zij zijn de weg van Kaïm ingegaan. Dat zijn die valse predikers. Die de weg van Kaïm ingegaan. Moet je denken, toen Judas leefde, dat was ongeveer 4000 jaar globaal genomen na de geschiedenis van Kaïm, na wat er in Genesis 4 beschreven werd, 4000 jaar. En sindsdien zijn er weer 2000 jaar voorbij gegaan, bijna 6000 jaar. En dan toch zegt Judas van die tijd dat er velen zijn die de weg van Kaïm gaan. En daar kunt u zien welke belangrijke typologische figuur Kaïm is. Dat we vandaag nog mensen hebben en predikers hebben die nota bene de weg van Kaïm volgen. Zo staat het hier. En dan wordt er in één adem genoemd nog een andere naam. Iemand die Kaïm niet gekend heeft, die een totaal andere tijd leefde. Er staat, en die door de verleiding van het loon van Bileam zijn heengestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Je 3 mensen. Kaïm, Bileam, Korach. Kaïm, we hebben het vanmorgen gehoord, was een landbouwer. Bileam was een profeet, wel een valse. En Korach was een familielid van Mozes. Zou kunnen zeggen, hij was uit het regerend huis, was een prins. Hij had goede relaties. Hoorde het koninklijk huis van die tijd, alsof Judas zal zeggen dat de afval zal voorkomen, zowel in de huizen van de arbeider, zoals Kaïm, maar ook op de kansels, zoals Bileam, een profeet, een prediker dus, en ook in het huis van de leiders, de politieke leiders, namelijk zoals bij Korach. 3 aspecten van afval. De weg staat er van Kaïm, de verleiding van het loon van Bileam, en de tegenspreken van Korach. Over de weg van Kaïm wil ik het nog met u hebben. Dat is de weg, een eigen gekozen weg van Kaïm, waardoor hij God wilde naderen en mede God te kunnen dienen en te aanbidden. Kaïn zou je kunnen noemen de vertegenwoordiger van allen die er een eigenwillige godsdienst op nahouden. Bileam was een profeet die meer dacht aan zijn eigen carrière dan aan de waarheid gods. En die bereid was ter wille van zijn carrière, ter wille van het loon dat men hem uitbetaalde, de waarheid geweld aan te doen. En die bereid was in plaats van Israël te zegenen, Israël te vervloeken. En die slotte ook Israël een strik gelegd heeft door koning Balak de Moabieter voor te stellen om te zorgen dat er meer gemeenschap kwam tussen de jongere generatie van de kinderen van Moab en de kinderen van Israël. Dus een soort, laat ik maar zeggen, ecumenisch samengaan. En dan in de derde plaats de tegenspreking van Korah. Want om dat eerst nog even te noemen, de weg van Bileam zijn er velen, dat zullen we zien. En hoeveel predikers, hoeveel professoren in de theologie, hoeveel vooraanstaande geleerden, mijn broeder en zuster die theologie gestudeerd hebben, zijn meer bezig met hun graad, met hun geleerdheid, met hun reputatie, met hun carrière, dan dat ze werkelijk de nood van het volk zien en die niet eens het evangelie kennen en niet eens zich realiseren dat er duizenden, duizenden zoekende mensen op aarde zijn die de weg tot God niet weten, eenvoudig omdat het er niet verteld wordt. En dan de tegenspreker van Korach. Je zou zeggen, zijn die er vandaag ook dan? Die net als Korach Mozes tegenspreken. Ja, dat deed Korach. Tegen Mozes zei, wie heeft jou het recht gegeven over ons te heersen? Wat verbeeld jij je wel? Die het gezag van Mozes loochende. En die het gezag van het woord wat Mozes sprak in de naam des Heren verwierp. Nou, dat is vandaag aan de orde van de dag. Want de eerste vijf boeken van de Bijbel zijn de vijf boeken van Mozes. En ik zou nauwelijks een boek weten wat vandaag zo tegengesproken wordt als het eerste Bijbelboek. Het verhaal van Adam, het verhaal van Eva, het verhaal van de slang, het verhaal van de zonvloed. Dat zeg maar, dat is een fabels niet echt gebeurd. Dat heeft geen historische betekenis, geen historische, hoogstens wat zinvolle verhalen. Maar daar heb je het mee gehad. Komt uit overleveringen en uit Hebreeuwse folklore, of weet ik allemaal. Ja, zo wordt erover gesproken. Je reelt gewoon als je verklaringen leest van theologen over het boek Genesis. Moet je maar niet doen, het is zonde van de tijd. Maar zo nu dan krijg je wel zo'n boek in handen, dan denk je, nou, wat is dat allemaal? En waar komt er vandaan? Zo ontzettend. Korach wordt, Mozes wordt tegengesproken. Zijn boodschap wordt niet als betrouwbaar aanvaard. En u weet wat er met Korach gebeurd is. Hoe de aarde zich opende, hem verslond. U weet wat er met Kaïn gebeurd is, wat vanmorgen beluisterd. U weet in de Bijbel wat er met Bileam gebeurde. Wee hun. En God is niet veranderd. En God zegt wel vandaag tot dezelfde van hen die deze weg bewandelen. Of die handen gelijk Bileam. Of die het woord van God ontkrachten. Wat hun te wachten staat. Judas zegt in vers 12. Er zijn vlekken in uw liefdemaaltijden. Als ze nu ter maaltijd gaan. Ze wijden zichzelf. Dat zijn rare herders die zichzelf wijden in plaats van de kudde. Net gezegd niet. Het zijn mensen die meer voor hun eigen carrière en voor hun eigen salaris over hebben, dan dat ze denken aan de nood van de zielen die hen toevertrouwd zijn. Ze wijden zichzelf, ze worden er zelf beter van. En dan staat er die van de waterloze wolken. Ja, ik was samen met mevrouw, toen hier het koudst was in Nederland, op een warm plekje op de aarde, namelijk in Kenia, waar onze oudste dochter met haar gezin woont. En je weet hoe in Afrika al in tijden geen water, geen regen gevallen is. En elke dag zagen we de wolken. En elke week, nou, maar nou komt er wel een bui, nou komt er wat regen. Het land had er verschrikkelijk behoefte aan. Maar wat voor wolken was het? Waren waterloze wolken. Gaf niks. Je denkt, er komt wat en er komt niks. He, zo is het zo vaak. Wij zeggen soms in een lied, zie de wolk hangt zwaar iets neder, straks daalt regen op wie wacht. En je kunt vandaag predikingen beluisteren. En dan denk je, nou, dat zei wat wat. Dat belooft heel wat en er komt niks. Er komt een amen, er is nog niets gezegd. Er komt geen regendroppel uit. Niks. Waterloze wolken. Belooft wat, maar het geeft niks. Broeders en zusters. En daar is er geen groei, geen vruchtbaarheid, geen wasdom. En dat is wat hier staat. Zij die de weg van Ka ingaan. Zij die door het loon van Biliam misleid worden. En zij die Mozes tegenspreken, die het woord van God tegenspreken, laat ik het zo zeggen. Zijn waterloze wolken, heb je niks aan. Ze vallen wel op, dat moet ik u zeggen. Wat, maar daar komt er misschien nog regen uit. Maar die wolken die vallen wel op. Maar het geeft niets. Wel, dat is een teken destijds. Deze drie personen zijn uitgekozen omdat ze, laat ik zeggen, drie aspecten van de afval in de eindtijd aanduiden om ons ervoor te waarschuwen. En daarom zijn die geschiedenissen ook in de Bijbel vermeld. Zodat we de dingen kunnen verstaan en begrijpen. Maar vanavond is het thema speciaal vers 11, waar staat: wee hun, ze lief valse predikers, want ze zijn de weg van Kain ingegaan. Wat was de weg van Kain? En wat is het waarin deze, laten we zeggen, moderne predikers eveneens die weg gaan bewandelen? Wel, we hebben gezien dat er in de Bijbel sprake is van twee wegen waardoor mensen God willen benaderen. De ene weg is de weg die de mens zelf bedenkt. En de andere weg is de weg die God openbaart. Er zijn geen twee wegen. Maar je vindt in de Bijbel wel twee wegen. De Heer Jezus spreekt zelf van de brede weg en van de smalle weg. En het is merkwaardig dat je door heel de Bijbel heen, van Kain tot nu toe, die, laat ik maar zeggen, die smalle weg vindt. Die weg die God zelf aangewezen heeft. En bereid heeft waardoor mensen hem kunnen naderen. En die weg die mensen bedenken. En die volkomen afwijkt van de openbaring van God. En die in wezen in tegengestelde richting gaat. Hoewel men denkt dat het ook een weg is die naar verlossing en naar heil leidt. Dat is misleidend. En dat is ontzettend. Wel, waar blijkt het uit? Ik wil nog even met u Genesis 4 aanhalen. Dat eerste gedeelte wat we morgen ook gelezen hebben. En daar staat dus in vers 2. Het is de eerste gebeurtenis, historisch gebeurtenis na de zondeval, zou je kunnen zeggen. Er staat in vers 2. Van Eva, zij voer voort te baren zijn broer Abel. Naar Kain. Abel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer. En er geschiedt een einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborene schapen en van hun vet. En de Heer zag Abel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Twee jongelui, twee broers, dezelfde ouders, onder dezelfde omstandigheden levend, buiten het paradijs, begin van de menselijke historie. En de een wordt door God aanvaard en de ander wordt door God niet aanvaard en verworpen. Waarom is dat? Wel, als de mensen die er gauw bij zijn, dan zeggen, er kwam dat God Abel uitverkoren had en dat God Kain niet uitverkoren had. Nou, er zijn heel wat redenen op te geven, en dat kunt u ook nagaan in allerlei verklaringen. Maar broeders en zusters, God zelf geeft duidelijk zijn commentaar op dit gebeuren. Het was niet dat God Kain niet lief had. God had Kain even lief als Abel. Gods liefde is voor alle mensen. Er is bij God geen naam des persoons. En als ik dan wat gelezen heb, wat vanmorgen gelezen over Kain, denk ik, wat heeft die God toch een bemoeienis met Kain gehad, ondanks alles wat hij deed. En ondanks het feit dat hij zijn broeder vermoordde. Nee. Maar Hebreeën 11, we hebben het gelezen. Dat is Gods commentaar op de geschiedenis. Want daar staat in Hebreeën 11, vers 4, we hebben het gelezen vanavond. Dat door het geloof Abel een meerder offer, een beter offer gebracht heeft dan Kaïn. Waardoor hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Het lag dus in het offer. Dat is een heel duidelijke zaak. Abel bracht een beter offer. Dat door God gewaardeerd. Dus dat God zag Abel en zijn offer aan. God zag Kaïn en zijn offer niet aan. De persoon en het offer dat die persoon bracht hoorden bij elkaar. En God had geen waardering, dat staat er eigenlijk. Geen waardering voor het offer van Kaïn. Maar God waardeerde wel het offer en accepteerde het dat Abel bracht. Abel bracht een beter offer. Abel bracht een bloedig offer. Kaïn bracht van de vrucht van het land. U zegt, ja, dat is toch wel logisch, want Kaïn was een landbouwer. En dat hij wat van dat land bracht, dat lag voor de hand. En Abel was een veehoeder. En dat hij van de eerste van de kudde bracht, lag ook voor de hand. Dat zeggen wij. Dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt dat Abel een beter offer bracht. Niet omdat hij een veehoeder was, maar door het geloof. Toen Abel zijn offer bracht, de eersteling zijn de kudde van het vet. Toen handelde hij door geloof. Dat was een geloofsdaad. En toen Abel er Kaïn met zijn offer kwam. Van de vrucht van het land. Dat is schikt op het altaar wat voor de Heere bouwde. Toen bleek uit het offer het ongeloof van Kaïn. Hij wilde niet dat hij een veeherder was. Maar hij deed op grond van overwegingen die in zijn eigen brein of zijn eigen hart waren opgekomen. En hij bedoelde het allerbeste. Maar het was volledig in strijd met de openbaring van God. Een eigenwillige godsdienst. Door het geloof, broeders en zusters. En de Bijbel leert in Romeinen 10, ik neem aan dat u dat kent, dat er staat, het geloof voegt. Hoe komt het geloof tot je? Het geloof, zegt de Bijbel, is uit het gehoor. Niet geloof moet je gegeven worden, zeggen sommigen. Nee, het geloof is uit het gehoor. Je kunt niet geloven als je niet gehoord hebt. En zegt erbij, en het gehoor is door het woord Gods. Dat woord moet gepredikt worden. Dat is de taak van iedere prediker om het woord Gods te prediken. Want zaligmakend geloof is altijd uit het gehoor van het woord Gods. Paulus zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods. En dat betekent dus dat Abel en Kaïn het gehoord moeten hebben. God heeft hen geopenbaard op welke wijze zondige mensen hem konden naderen en toegang tot hem zouden kunnen hebben en hem zouden kunnen aanbidden. God is geopenbaard. Abel geloofde wat God zei en handelde die overeenkomstig. En zijn offer was een overeenstemming met de openbaring van God. Hoe God het geopenbaard heeft, daar kun je naar gissen. Misschien had het te maken met wat in het paradijs gebeurde. Toen de zondige mens stond voor een heilige God. En God een dier doodde en met de huid van dat dier de naaktheid van Adam en Eva bedekte. Misschien. Het kan zijn dat ze het gehoord hebben uit de mond van hun vader en moeder, Adam en Eva. Het kan zijn dat God zijn rechtstreeks naar God van baat heeft. Maar één ding is duidelijk. Ze hebben het gehoord. En daardoor komt ze handelen. In geloof, in gehoorzaamheid. Want geloof heeft altijd te maken met gehoorzaamheid. Of in ongeloof, in ongehoorzaamheid. En daar heb je eigenlijk de diepe oorzaak dat de een werd aangenomen, de ander verworpen. De eerste goddelijke openbaring naar de zondeval is de geschiedenis van Abel en Kaïn en een offer. Het staat ook in het begin van de heilsgeschiedenis. Het is ook de eerste vermelde geschiedenis na de zondeval, de eerste grote les die God in zijn woord heeft opgetekend tot onze lering. Want al wat er staat is geschreven tot onze lering. En je zou kunnen zeggen, dit is de eerste illustratieve les die God aan ons geeft omtrent de wijze waarop God benaderd kan worden, waardoor de mens God kan naderen. Wel, het is ook het eerste voorbeeld, zou je kunnen zeggen, in de Bijbel van geloof. Daar wordt Abel ook in de rij van de geloofshelden, Hebreeën 11, als nummer 1 genoemd. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. Abel geloofde de boodschap van God en Kaïn geloofde die niet. Kaïn bracht zijn offer aan de Heer, dat is duidelijk. Hij was geen goddeloos mens. Hij was een uitermate religieus en godsdienstig mens. Hij was geen atheïst die het bestaan van God ontkende. Hij was geen aanhanger van de evolutieleer. Dat was toen nog niet uitgevonden. Kaïn had helemaal geen moeite met die eerste hoofdstukken van de Bijbel. En zijn offer die bracht, zou je kunnen zeggen, was naar menselijke maatstaven veel waardevoller, in geld uitgedrukt, dan het van Abel. Het was niet het slechtste wat hij bracht, het was het beste wat hij bereikt had, wat hij God aanbood, wat hij God presenteerde, waarmee je God wilde dienen, waarmee je God wilde naderen. Kaïn zocht toegang tot diezelfde God als Abel. En hij verlangde ook dezelfde zegen, namelijk de zekerheid van gerechtvaardigd te zijn, dat God hem accepteerde. Maar de weg die Kaïn bewandelde was zijn eigen weg. De weg van Kaïn, zegt Judas, die ook in de eindtijd door velen gekozen zal worden en bewandeld zal worden. De weg die Abel bewandelde was de weg die God zelf had aangewezen. En de weg die Kaïn ging was een weg waarvan over God niet gesproken had. Hij had het zelf bedacht, hoe dan ook. Maar hij kende de waarheid Gods niet. Hij was wel een theoloog. Hij was geen gelovige, maar een ongelovige. En velen deze tijd, ook onder theologen, bewandelden de weg van Kaïn. Kaïn bracht de Heer een offer van de vrucht en de aarde. Zo lazen we het immers in Genesis 4. Maar God had de aarde te willen van de mens vervloekt, broeders en zusters. Hij had Adam gezegd in Genesis 3 vers 17, om uwentwil is de aarde vervloekt. En Kaïns offer was een product van de aarde waarop de vloek van God rustte. Kaïn was een landbouwer, hij bebouwde de aarde. Ja, dan kun je zeker in zin kunnen zeggen dat hij trachtte de vloek af te zwakken. En hij bracht van de producten van een vervloekte wereld. Abel bracht de eersteling en zijn kudde. En het vet daarvan. Wel, broeders en zusters, het geloof van Abel bleek uit de kwaliteit van zijn offer. En het ongeloof van Kaïn bleek eveneens uit de kwaliteit van zijn offer. Het is uitsluitend een kwestie van geloof. De weg van God die Abel bewandelde was de weg van het plaatsvervangend offer, van het bloed der verzoening. Een illustratie van één axioma in de heilige schrift zou ik willen zeggen, dat God wil leren door de Bijbel heen, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo staat in Hebreeën 9. De weg van de mens die Kaïn bewandelde, is de weg zonder bloed, die hij zelf heeft uitgedacht. Een weg zonder bloedstorting. Een weg zonder verzoening, mijn broeder en zuster. En daarom een weg die niet leidt naar God, maar die leidt naar het verderf. Kaïn had even gemakkelijk zou je kunnen zeggen, het zondoffer kunnen brengen als Abel. Abel bracht een zondoffer, een bloedig offer, een slachtoffer. Kaïn bracht een onbloedig offer. Hij bracht de Heere misschien een dankoffer. Misschien was hij wel dankbaar dat hij zo best geboerd had als landbouwer. Maar hij was een zondaar. En ondanks al zijn activiteiten kon hij als zondaar met een heidengod geen gemeenschap hebben, tenzij al langs de weg van het plaatsvervangend offer. En het was binnen zijn bereik. Er staat een merkwaardig woord, ik ga nog even terug naar Genesis 4. Daar lezen we, als Abel Kaïn jaloers wordt, omdat Abel wel werd aangenomen en hij niet geaccepteerd. Staat in vers 5. Maar Kaïn zijn offer zag de Heere niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heer zei tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken? En waarom is uw aangezicht? Waarom toch? Waarom Kaïn? Alsof de Heer zei, die weten we wat beter. Je had het kunnen weten. Het is nog niets nieuws voor je. Het is niet voor je verborgen gebleven. Want staat er, is er niet wie gij wel doet, verhoging. En zo ge niet wel doet. De zonde ligt aan de deur. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar het woord zonde of zondoffer heeft in het Hebreeuws precies, is in het Hebreeuws precies hetzelfde woord. Je zou dus ook kunnen lezen, indien gij niet wel doet, Kaïn, het zondoffer ligt aan de deur. Het is binnen je bereik. Maar Kaïn liep aan het zondoffer voorbij. En wilde zonder een zondoffer tot God komen. Daarmee ontkennende dat hij zondaar was. Erfelijk belast was. Een kind van Adam was. Dat hij gezondigd had. En dat hij de heerlijkheid Gods derfde. Dat is waar het om gaat. En God spreekt aan, je hebt het toch geweten? Het ligt binnen je bereik. En er zijn vandaag duizenden godsdienstige mensen. Het offer ligt binnen het bereik. Maar ze gaan er achteloos aan voorbij. En zonder het offer en het bloed van Christus ontheiligd en gesmaakt op een vreselijke wijze. En ze wandelen eigen weg. Wel godsdienstig. Maar het is de weg van Kaïn. En van het offer van Christus moeten ze niets weten. En zodra je spreekt over het bloed van Christus en de noodzakelijkheid van de kruis, mijn broeder en zuster, dan komt daar verzet. Dan komt daar precies hetzelfde in het hart van die godsdienstige mens, zoals we morgen ook reeds gehoord hebben, als in het hart van Kaïn zijn aangezicht verviel. Ik krijg het zo vaak. Als je met vrome mensen spreekt over de evangelie van Jezus Christus, dan vervalt een aangezicht. Spreek je over hun kinderen, dan stralen ze. En spreek je over de dingen in de wereld, dan stralen ze ook. En spreek je over een vakantie, dan stralen ze ook. En spreek je over een dominee, dan stralen ze ook nog een keer. Maar als je spreekt over de noodzakelijkheid van verzoening en wedergeboorte, dan vervalt hun gezicht. Heeft ook geen communicatie meer. Dan verzetten ze zich en sluiten zich af. Zo ging ik met Kaïn. En wat dat betreft is de wereld iets anders. Niet voor niets staat het dat velen de weg van Kaïn zijn ingegaan. Kaïn veracht het zondoffer. Hij veracht het bloed der verzoening. Hij verwierpt de weg van God die God geopenbaard heeft. Hij was de vertegenwoordiger van de nieuwe theologie in zijn tijd. En dat is de reden waarom God geen acht sloeg, staat er, op het offer van Kaïn. En daarom Kaïn zelf niet. Zijn zweet, zijn inspanningen, zijn godsdienst, zijn best doen, kon niet het bloed van het lam vervangen. En uit dit alles kunnen we concluderen dat er in de hele wereldgeschiedenis nooit meer dan twee wegen geweest zijn. Hoeveel verschillende godsdiensten er ook zijn alle terug te brengen tot die ene weg van Kaïn. Een eigenwillige godsdienst. In typische zin vinden we in Kaïn, in het verhaal, het historisch verhaal van Kaïn, eigenlijk de geschiedenis van een, ja, laat ik zeggen, de geschiedenis der godsdienst. Ik heb een prachtig boek in mijn bibliotheek staan, met prachtige platen, kunstwerken erin, en dat heet de geschiedenis der godsdiensten. En al die godsdiensten kun je terugbrengen en terugvoeren tot die oergodsdienst van de mens, namelijk die van Kain. Je zou kunnen zeggen, ze zijn daaruit ontsproten. En daarom is je ook de vertegenwoordiger van elke eigenwillige godsdienst. Broederzuster, hij is het oertype, zou je kunnen zeggen, van menselijke godsdienst. Ja, er zijn twee mogelijkheden. De menselijke weg of de goddelijke weg. De weg van Kain, de weg van Abel. De weg van Abel is de weg van God. De weg van Kain is de weg van de mens. De weg van Abel is gegrond op het woord van God. De weg van Kain is een bedenksel van Kain zelf en ontsproten aan zijn brein. De weg van Abel is de weg van genade. De weg van Kain is de weg van verdiensten. Hij werkte. De weg van Abel is de weg van geloof. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kain. En de weg van Kain is de weg van werken. Je zou kunnen zeggen, de weg van Kain is de weg van het is gedaan. Het getuigt van het volbrachte werk van Christus die het alles gedaan heeft. En de weg van Kain is de weg van de doen. Mensen moeten wat doen. Wat doende, zei iemand in, zal ik het eeuwige leven beërven? Wat moet ik doen? En elke menselijke godsdienst is altijd een doe-godsdienst. Broeders en zusters. En het vertegenwoordigt de prediker daarvan, wil de mensen altijd in het werk zetten. De vraag, wat die mensen moeten doen, daar kunnen de meningen zeer over verschillen. Maar één ding is duidelijk, ze kunnen elkaar allemaal vinden. Ze hebben dit alles met elkaar gemeen. Elke vorm van godsdienst, ook van, laat ik wel eens even zo noemen, zogenaamde christelijke godsdienst in allerlei vormen, hebben dit gemeen dat hun prediker is, een prediker op de mens van doe, doe, dat is de kwestie. Wat doen, iets doen, de mensen worden het werk gezet. Wel, de weg van Abel is de prediking van wat God gedaan heeft in Christus. Niet doen, maar geloven. Niet door de werken, maar uit genade. En door geloof, dat is het grote verschil. En wat de mens doet, dat is veranderlijk, dat is de loop der jaren en eeuwen veranderd. Dat is een geweldige evolutionaire ontwikkeling die uiteindelijk uitloopt, wat ik straks al zeg, in de openbaring van de antichrist en de valse profeet. Wat God gedaan heeft, dat is onveranderlijk. Hij is zelf onveranderlijk. Maar ook de weg tot God is onveranderlijk. Laat ik maar gewoon zeggen, het kruis blijft rustig staan. Wat een rust, wat een zekerheid is dat. De weg van Abel, nog rust op wat God gezegd heeft en op wat Christus gedaan heeft. De weg van Kain, rust op menselijk denken en op dat wat de mens meent te kunnen doen. Wel, en toch, heel de, laat ik maar zeggen, de ecumenische christendom, de ecumenische bewegingen, samengaan van godsdienst, vinden elkaar in het één zijn in doen. En vandaar dat ook me vandaag zegt, christenen kunnen net zo goed samenwerken met socialisten en desnoods wel met communisten. En ze kunnen wel samenwerken met humanisten. Ze werken allemaal vanuit een andere achtergrond en vanuit een andere bron. Maar ze hebben hetzelfde betoog. Verbetering van de wereld. En waarom zouden we niet samen kunnen werken? De Evangelische Volkspartij zal dan graag met de Pacifistische Partij en de Communistische Partij willen samenwerken. Daar schaam ik mij dat daarvoor staat Evangelische Volkspartij. Wat moet de wereld daarvan denken? Nou ja, ze zijn, komt er eerder vooruit, zeggen we kunnen het wel samen doen. Mogen wij wel van een andere bron doen, een andere drijver hebben, maar we kunnen bepaalde dingen wel samenwerken. Eén, en doet het allemaal toe. Dat zeggen de communisten, dat zeggen de socialisten, een betere wereld. Nou ja, en je weet hoe het gaat. Ware geloven is alleen één in Christus. Grote verschil. En elke prediker die het bloed verwerpt, gaat de weg van K in. Die wandelt zoals Psalm 1 zegt in de raad der goddelozen. En het is ontzettend dat er vandaag zoveel goddeloze predikers aan mensen raad en advies geven. Om te ontdekken dat daarvan het einde het verderf is. De raad van goddelozen. Hoeveel mensen hechten waarde aan de commentaren van onwedergeboren theologen? Hoeveel mensen hechten waarde aan wat predikanten zeggen die logen dat Jezus Christus de Zoon van God is? Die de opstanding logenen, die boek Genesis wegcijferen, die in de evolutie leer geloven, die het scheppingsverhaal tot een sprookje maken enzovoort. Broeders en zusters. Een dergelijke raad, zeg wel goede raad is duur, maar dergelijke raad is goed om terzijde te stellen. Laat u nooit door een goddeloze raden. Als je luistert naar iemand, vraag je het dan eerst af, of vraag het hem of haarzelf, wie hij is en wat hij is. En laat het niet misleiden door zijn woorden. Maar het ellendige is, en dat kun je elke dag ontdekken, dat deze weg van Kain, in welke vorm dan ook, het meest gepropageerd wordt in de pers, in de radio, voor de televisie, voor de moderne communicatiemiddelen. Wel, allerlei toonaarden worden gepredikt. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. En dat is eigenlijk, laat ik zeggen, deze predikers zijn eigenlijk dienstknechten van Satan, die zich kan veranderen in een engel des lichts. Leest u maar eens, 2 Korinthe 11. Ik denk dat we dat daar rustig naast kunnen leggen. 2 Korinthe 11. Eveneens een waarschuwing van de apostel Paulus in vers 14. Dan nog even iets eerder beginnen. Vers 13. Want zulke valse apostelen, heb je het er weer. Valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders. Die zijn er dus. Bedriegelijke arbeiders. Zich veranderende in apostelen van Christus. He? Ze geven zich uit voor apostelen, gezonden, een apostel betekent gezonden, dat ze van Christus gezonden zijn, dat ze een boodschap hebben, maar ze zijn bedriegelijk. Bedriegelijke arbeiders. Valse apostelen. Ze hebben geen roeping van de Heer. Ze hebben geen boodschap. Ze hebben geen opdracht. Ze hebben nog geen visie. En ze misleiden hun hoorders. En het is een wonder, want en is het geen wonder, zegt Paulus, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niet, zo is dan niets groots, dan ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. Als waren, zullen ze voor als dienaren der gerechtigheid. Ja, het wordt gerechtigheid, het wordt vrede, het wordt vrijheid, ligt het vandaag God de mond bestarven. Er zijn heel wat dienaren der gerechtigheid. Maar laat ik u zeggen, de gerechtigheid die zij prediken heeft niets te maken met de gerechtigheid Gods, die het woord van God predikt. Daarom zijn ze misleiders. Dat klinkt zo mooi. Het is net echt. Vals is altijd net echt hoor. En we hebben dat in de oorlog meegemaakt bij ouderen. Toen men ons vertelde dat de aardappelschillen veel beter waren dan de aardappel zelf. En dat alle surrogaat eigenlijk veel gezonder en veel beter van de mens was dan het eigenlijke niet. Zo was het. Het lijkt er net op. Maar het was heel iets anders. Dat is misleid. En vandaag de dag zie je dat theologen soms dezelfde terminologie gebruiken. Het woord gerechtigheid, het woord verzoening. Maar dan denk je, nou, dat zit goed, hè? Maar als je er een beetje doorheen prikt, dan ontdekt u dat ze met diezelfde woorden iets anders verkondigen. Het zijn dienstknechten van Satan. Valse apostelen die zich uitgeven voor predikers der gerechtigheid. Maar het volk op een dwaalspoor brengen. Het is de weg van Kain. Satan predikt wereldverbetering. Satan predikt maatschappijvernieuwing. Ook weer echte woorden voor deze tijd. De duivel wil heel graag een betere wereld maken. Mensen denken altijd, de duivel er steeds altijd, om de mens tot grote zonden te verleiden. Dan vergist hij zich. De duivel wil juist proberen de mensen het zondigen af te leren. De wereld te verbeteren. Hij staat achter elke beweging die, laat ik zeggen, de mens van het kruis afhoudt. Hij wil de mens alles laten geloven. Behalve wanneer het te maken heeft met het kruis van Christus. De mens mag het aardse leven van Jezus verheerlijken. De mens mag de Heer Jezus tot voorbeeld nemen. De mens mag zelfs zijn marteldood verheerlijken. Die hij stierf op Golgotha's kruis. Maar hij mag niet prediken zijn plaatsvervangend sterven. De mens mag het onze Vader bidden. De duizenden leren dat. Dat is het zogenaamde ecumenisch gebed waar iedereen zeker vinden. Onze Vader die in de hemelen zijt. En iedereen mompelt mee. En het klinkt allemaal erg vroom. Maar het heeft niet de geringste betekenis. Het werk van Satan. Die zegt, bid aan onze Vader maar, want daar vind je niks van het kruis in. Dat kan geen kwaad. Wat heb je nou? De mens mag de bergreden tot voorbeeld nemen. En ze worden proberen dat ze leefregel te gebruiken. Er staat geen enkel bezwaar tegen. En velen, ja, dat zijn ook onze evangelische politieke leiders, die vinden de bergreden, dat is het helemaal. Hè? En zo moeten mensen leven enzovoort. En daarna moeten we handelen. En daar zijn we geen enkel bezwaar tegen. Want in de bergreden vind je niet het bloed van Christus. Niet de noodzakelijkheid van verzoening en wedergeboorte. En daarvoor heeft de Heer de bergreden het nooit gegeven. Maar Satan is best in staat om stukken uit de verband te halen. En het mensen voor te houden en ze aan het werk te zetten. Doe, doe, doe. Om het ene belangrijke te vergeten. Dat ze geloven moeten in dat wat God gedaan heeft. En openbaren we God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is de weg van Kain. Ja, broeders en zusters. En deze bloedeloze prediker, een teken destijds. Dat staat er. Velen gaan de weg van Kain. En heel wat moderne predikers, sorry, dat kan ik nu wel zeggen. Op de kansel doen vandaag niet anders dan de mensen een zedenlesje te geven die 20 minuten duurt. En luister er maar naar. Je kunt dat horen voor radio. Je kunt het merken, ik heb het gisteravond nog even gemerkt. Voor televisie, vlak voor de samenkomst. En dan krijg je ook een zedenlesje. Hè? En dan wordt gezegd, mensen moeten zacht zijn, moeten vriendelijk zijn voor elkaar, moeten elkaar een beetje lief hebben. We moeten demonstreren voor vrede en voor gerechtigheid. En moeten actie voeren tegen, weet ik allemaal, tegen de bom, de atoombom. Actie voeren tegen abortus, actie voeren, weet ik, tegen homofielen en al dat soort dingen meer. Wel, broeders en zussen, dat is het vandaag. En dat komt allemaal van doe, doe, doe. Of het nou te maken heeft om een straatje te schrobben in Amsterdam. Of dat het te maken heeft, mijn broeder en zuster, dat je mensen aan het werk gezet voor de maatschappij. Het klinkt allemaal mooi, het is allemaal erg mooi, maar het kan nooit vervangen de weg die God geopenbaard heeft. Namelijk, de enige weg, dat is de Heer Jezus Christus. Die in Abel geopenbaard wordt. En laten we toch vooral niet bedenken dat wij door al ons vrome gedoe iets kunnen tot stand brengen. En iets kunnen bereiken alsof dat Goden wel behagelijk zou zijn. Misschien is het wel zo dat je daar weer opvalt onder de mensen. Maar het offer van Kain viel niet op bij God. Het offer van Abel wel. En ik moet helaas zeggen, ook heel wat, laten we zeggen, dat is een bekend woord, evangelische christen. Ik vraag me soms af wat het is. En ook wat men noemt bijbelgetrouwe christenen. Helaas, ik moet ontdekken dat daar de prediking van doen belangrijker is dan de prediking van gedaan. Werken belangrijker is dan genade. En je hoort, ik hoorde het vanavond nog, wij hebben in onze groep, ik zal er geen namen, hoe komt er niet op aan, een praktische opleiding. Wij hebben een cursus over het discipelschap. Ik wil niet zeggen dat die niet belangrijk zijn. Maar het meest waardevol ontbreekt kennis. Bijbelkennis. Onderzoek van de schriften. Het aanvaarden wat God geopenbaard heeft. Mijn broeder en zuster. En er zijn mensen zoals Kain die alles voor de lieve Heer over had. Maar die bewust handelde tegen openbaring van God zelf in. En meende dat God wel erg tevreden over hem moest zijn. God zag Kain en zijn offer niet aan. Nou, ik zeg van aandringen een beetje scherp, maar soms moet je het wel scherp zeggen. Anders wat, horen de mensen niet meer. Dat is gek genoeg. Maar je kunt heel wat dingen zeggen. De mensen zitten te luisteren en zeggen, ja, het was mooi en de man heeft het gezegd. Maar het dringt maar nauwelijks meer tot de hart en tot de gewetens door. En welke ontzettende tijd we leven. En hoe we zien hoe velen de weg van K ingaan. Broeders en zusters. Het wachtwoord of het kenwoord van moderne prediking is leef wel en doe wel. En de grote evangelische waarheden verwerpt men of kent men niet. En het volk, zegt de Bijbel, gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Ik wil nog even met u terugkeren tot wat er staat in Hebreeën 11 in vers 4. Waar we het goddelijk commentaar vinden nog eens op de gebeurtenissen van Genesis 4. Er staat, door het geloof heeft Abel een beter offer aan de goden geofferd dan Kain. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. God gaf over de gave van Abel getuigenis. En daardoor wist Abel dat God zijn offer geaccepteerd had. Dat hij gerechtvaardigd was. En daarom verliet Abel de plaats waar hij God ontmoet had met blijdschap en vreugde in zijn hart. God had Kaïn en zijn offer niet aanvaard. En daarom bleef hij dor en dood en kon de spontaniteit en de vreugde van Abel onmogelijk verwerken. Broeders en zusters. God gaf over zijn getuigenis. Over zijn offer getuigenis. De Heere staat er, sloeg acht op zijn offer. En vooral moet vaststaan dat de getuigenis zeer duidelijk geweest. Maar er moest voor Abel geen enkel vorm van, geen symptoom van twijfel overblijven. Of God het offer wel geaccepteerd had. Of God hem wel geaccepteerd had. God gaf duidelijk aan. Zodat hij de absolute zekerheid had. Dat God hem aanvaard had. Hij gaf over zijn offer, God zelf, getuigenis. Ik denk dat iets met het offer gebeurd is. Broeders en zusters. Dat getuigenis was niet dat Abel een lekker gevoel kreeg of een heerlijk gevoel. Of dat hij een teken kreeg aan zijn hart of iets dergelijks. Nee, God liet zien aan Abel en ook aan Kain. Want anders kon Kain nooit boos geworden zijn. Dat hij dat offer van Abel accepteerde en dat hij het offer van Kain verwierp daardoor. Zeer waarschijnlijk dat God dat offer zelf met vuur verteerde. De Bijbel waarschuwt over vreemd vuur. En de rook die opsteeg van het offer van Abel was een beeld van de opstanding en de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Broeders en zusters. Laat ik zeggen, het vuur dat er verteerde, dat het offer dat as maakte en tot God in opstijgen, was een duidelijk teken, een getuigenis van God, dat hij het offer door het te verteren tot zich genomen had. En in dat offer Abel. Wel, en het feit dat de Heer Jezus Christus, waarvan dat lam van Abel een type is, uit de doden is opgestaan, is een bewijs dat God het offer aanvaard heeft. Wel, we hebben het voorbeeld van Elia, weet u wel, die tegen de Baalspriester streed en zegt, die God die met vuur antwoordt, die zal God zijn. En er kan vuur uit de hemel het offer van Elia te verteren. En het volk riep, de Heer is God, de Heer is God. We hebben het voorbeeld van Gideon en van anderen. En trouwens, ook al de Levitische offeranden, vreemd vuur, was levensgevaarlijk. God duldde dat niet. God zelf verteerde het offer door zijn vuur. En God gaf die wijze getuigenis aan Abel, dat zijn offer aanvaard was. Dat offer was Abels plaatsvervanger. God accepteerde het offer. De aanneming is een daad van God zelf. De enige wat het mens kan doen is dat offer brengen en zijn hand op de kop van het offer leggen om zich daarmee te vereenzelvigen of daarop zijn zonde te beleiden. Maar, broeders en zusters, God is het die het offer moet aannemen. Wij zeggen zo vaak de mensen aanvaarden toch het offer van Christus. Maar een wezenevangelie is zo dat wij mogen verkondigen dat God het offer van Christus aanvaard heeft en daarvan duidelijk getuigenis gegeven heeft door hem uit de doden op te wekken. Het is niet pas de Paulus die zegt, als de Heer niet was opgestaan, dan waren we nog onze zonden. Dan was onze prediking ijdel. Ja, zo is het. Dat historische feit van de opstand, waarvan zoveel getuigen zijn. En broeder en zuster. Hij zei velen in Korinthe 15, spreekt ervan, Paulus spreekt ervan. Hoeveel er waren die kon getuigen dat de Heer waarlijk is opgestaan. En de apostel verkondigde de opstanding uit de doden. En dat in de eerste plaats een bewijs was. Dat het offer wat hij zelf bracht, het offer van zichzelf, door God aanvaard werd. En waar God dat offer accepteerde, door hem uit de doden op te wekken. Wat zal ik anders doen dan als zondaar in het geloof mijn hand erop te leggen. En aan te nemen wat God heeft aangedaan. Hij in wie God zelf kon rusten, is het rustpunt ook voor mij. De opstande van Christus, zou ik kunnen zeggen, is onze kwitantie dat de schuld betaald is. Bewijs dat God de betaling aanvaard heeft. Niet het bloed is de kwitantie, het bloed is het betaalmiddel. We zijn verlost en gekocht en vrijgekocht en verzoend door het bloed van Christus. En ook niet ons geloof, mijn broeder en zuster, is de grond of de zekerheid van onze behoudenis of de kwitantie. U komt nergens klaar als u bij uw schuldeiser komt. Dat ik geloof dat ik het betaald heb, dat neemt u niet. Hij moet wel de kwitantie hebben. Nee, niet ons geloof is de grond van onze behoudenis. Het is, mijn broeder en zuster, de opstanding van Christus. Het is het verlossingswerk van de Heer zelf. En wij mogen dat in het geloof ons toe-eigenen. Geloof is altijd de onzichtbare hand waarmee je geestelijke zegening tot je bezit maakt. Geloven doe je met je hart. En het geloof is het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Geloof is op zichzelf geen verdienste. Mensen die kunnen zo roepen op een geloof. Ik heb zo'n groot geloof. En je denkt, och, weer verdienste, hè. Dan kun je weer roepen op je geloof. Ze kunnen zelfs op je geloof roemen. Nooit kan het geloof enzovoort enzovoort. Mijn broeder en zuster, als wij geloven, als ons geloof zo groot is, dan komt dat omdat de Heer zich zo groot aan ons geopenbaard heeft. Dat is niet onze verdienste, dat is zijn verdienste. Hij heeft dat geloof in ons gewekt. Door zijn woord. Hij beweegt dat hij betrouwbaar is. Het geloof is iets waarmee je kunt zeggen, nou dat mijn geloof, dat is het. Dat is een soort ruilmiddel voor de behoudenis. Ik heb geloof en God heeft mij de behouden. Hij mag wel dankbaar zijn dat ik hem geloofd heb. Nee, het is uit genade. Maar door geloof. En door het geloof heeft Abel een betere offerande gebracht. En dat offer is niet door Abel bedacht. Geen verzinsel van hem. Broeder en zuster, een openbaring van God. En Abel geloofde. En hij zag door het geloof in dat offer het ene ware offer dat gebracht zou worden, vele eeuwen later, het offer van de Heer Jezus Christus, die zichzelf geofferd heeft. En door dat geloof staat er, spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Ook het bloed van Abel spreekt nog, dat is een andere zaak. Maar ook door zijn geloof spreekt Abel nog, want het is toch altijd dezelfde boodschap. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En geloof is het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Is aanvaarden wat God zegt. Broeders en zusters, daar ligt het geheim. En zo zeggen, ja, het is allemaal zo eenvoudig. Maar het blijkt in de praktijk ontzettend moeilijk te zijn. Het is altijd weer opnieuw. Mensen willen altijd weer wat doen. Ook christenen altijd weer wat doen. Het gaat hier eigenlijk niet zozeer om behouden, maar wel op de wijze dat God aangebeden wil worden. Ook daar hebben mensen zo'n eigen ideeën en gedachten over. Broeders en zussen, God heeft geopenbaard aan Abel en Kain hoe wij hem kunnen dienen. Dat is alleen door geloof en door gehoorzaamheid. En door dat geloof spreekt Abel zelfs nu nog, 6000 jaar later. Maar de weg van Kain spreekt ook nog. en staat als een waarschuwend voorbeeld. Wel, ik heb het iemand horen zeggen, de tijd gaat altijd vlug. Maar als je spreekt, dan gaat de tijd net of het dan twee keer zo vlug gaat, of dat wat markeert aan zijn klok. Maar dat is niet zo, die klok die is wel betrouwbaar. Maar je vergeet de tijd als je met de dingen van de Heer bezig bent. Ik wil het tenslotte nog kort samenvatten, broeders en zusters. Schaduwbeelden van Christus. Maar even op een rijtje te zetten, je mag er zelf verder over nadenken. Abel is een type van Christus. Er zijn tal van overeenkomsten. Het is eigenlijk een dubbel type. Niet alleen Abel, maar ook het offer dat Abel bracht, was een type van Christus. Abel zelf, overeenkomst, Abel was een herder. En onze Heer Jezus Christus is de goede herder. Abel bracht in zijn, als een herder het offer aan God. En de goede herder, zegt de Heer Jezus, stelt zijn leven voor de schapen. Abel werd zonder oorzaak door zijn broer Kaïn gehaat. En ook de Heer Jezus werd zonder oorzaak door zijn eigen broeders gehaat, het Joodse volk. Hij zegt in een van de psalmen, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Voor mijn liefde hadden ze haat. Jaloezie was de oorzaak dat Kaïn Abel doodsloeg. We hebben het vanmorgen gehoord. En jaloezie, nijdigheid van de fariseeën en schriftgeleerden was de oorzaak dat men Jezus overleverde om gekruisigd te worden. Wel, broeders en zusters, Abels bloed riep tot God om strenge straf over degene die hem gedood had. En na de dood van onze Heer Jezus Christus, we hebben vanmorgen gezien de geschiedenis van Kaïn, typisch toepassend op Israël, kwam er een strenge straf over het volk van God. Abel bracht een offer aan God, zo ook de Heer Jezus. Het offer was van Abel de eerstgeborene van zijn kudde. En de Heer Jezus bracht het offer van zichzelf. Een lam, zoals Abel ook een lam bracht. De eersteling zijn de kudde. Abel bracht zijn offer door geloof en gehoorzaamheid. En onze Heer Jezus Christus heeft ook het offer van zichzelf gebracht in volmaakt geloof en gehoorzaamheid. De Heere zag Abel en zijn offer aan. God aanvaardde het offer van onze Heer Jezus Christus. God getuigde van de aanneming van Abel en zijn offer. Mijn broeder en zus, door het offer te verteren. En het is God zelf die getuigd heeft van het feit dat hij het offer aanvaarde door hem uit de dood op te wekken. Abels offer spreekt nog. En nog altijd is vandaag de boodschap. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het is een ernstige boodschap. Broeders en zusters, wij zullen waakzaam blijven. Judas zegt, er zijn velen in slaap gesust. Ze horen het niet meer. Toch zegt hij dat we moeten strijden voor het geloof, eenmaal aan de heiligen overgeleverd. En daar wil ik aan toevoegen, u kunt strijden voor het geloof door, laat ik het maar gewoon even zeggen, met heel uw inzet te staan achter hen die het woord van God prediken. En die de gemene zaligheid verkondigen. En vasthouden aan het geloof dat eenmaal aan de heiligen in het begin is overgeleverd. Ook zij zijn vaak het mikpunt. En worden vaak aangevallen. Soms ook de medechristenen. Maar ze kunnen vaak niet anders. Ze kunnen helemaal niet anders.
van de altijd blijft waarheid. Die spreekt. Die spreken, zegt Petrus. De woorden Gods. En daar ging het om. Want geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Zullen we samen danken. Trouwe en liefdevolle God en Vader. Wij danken u dat u ons de weg tot u gewezen hebt. En dat u die weg ook bereid hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door zijn dood en opstanding. We danken u dat we door het geloof die weg mogen bewandelen en daarin u mogen verheerlijken. Dank u dat het ons gepredikt is geworden. Danken u dat uw liefde ons gezocht heeft en het bloed van de Heer Jezus Christus ons gekocht heeft, dat we door genade weten een kind van God te zijn. Danken u voor het offer dat gij zelf bracht, dat gij ons ter beschikking stelde. En we danken u dat u dat offer van uw Zoon aanvaard hebt door met de doden op te wekken en te verhogen aan uw rechterhand. Dank u dat hij stierf voor onze zonden, dat u opgewekt onze rechtvaardigmaking, dat u getuigenis gegeven hebt van dat offer. En dat wij daarom de zekerheid hebben dat we in hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven waar hebben. Dat wij die eertijds verre waren, nu nabijgebracht zijn door het bloed van Jezus Christus. O, we danken u voor die aloude tijding. We danken u voor de evangelie. We danken u voor de boodschap die gij hebt over uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Aan ons en aan zondaars zoals wij. Heer, als we zien hoe velen misleid worden, o, dan wil u bidden. Geef dat we getrouw mogen blijven, waakzaam mogen blijven, niet in slaap gesust worden, maar nu meer dan ooit mogen strijden voor dat geloof wat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Heren, wij zien hoeveel de weg van Ka ingaan. Wij zien hoeveel misleid worden door het loon van Biliam. Wij zien vandaag hoezeer Mozes wordt tegengesproken. Heren, dat we echt in de ware zin van het woord getrouw mogen blijven aan uw woord. En daarvan niet willen wijken, nog de rechter, nog de linkerhand. We danken u voor de Heer Jezus Christus. We danken u voor het lam geslacht. We danken u voor de weg die bereid is. We danken u dat we door genade voor eeuwig behouden zijn. Dank voor deze dag, voor de gemeenschap met elkaar en samen met u. Wil ook in deze nacht ons nabij zijn, Heer, en geef dat we ons mogen verblijden en verheugen in onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen.